Broeders en zusters, Psalm 78 zegt dat het belangrijk is om de daden en de werken van de Heere te vertellen en die door te geven aan de volgende generatie. Israël, die kent dus veel gedenkdagen, veel feestdagen. En daarmee worden ze herinnerd aan de grote daden van de Heere, de werken die God gedaan heeft in het verleden. En die moesten ze doorgeven, daar moesten ze van getuigen. En dat met een doel. En dat vind ik altijd zo mooi wat Psalm 78 zegt. Zodat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. Dus het is belangrijk om na te denken over de grote daden van God in het verleden. Dat gold voor Israël, maar dat geldt ook voor ons vandaag. En ik ben de laatste tijd wat bezig geweest met de reformatie en de betekenis daarvan. En misschien zegt u, nou ja, is dat nou wel nodig? Nou, het is heel belangrijk om de grote daden, heb ik gezegd, van de Heere te gedenken, die hij ook in het verleden gedaan heeft. Zijn ingrijpen in de geschiedenis, dat mag ons ook moed geven en hoop geven voor vandaag. En als je verschillende daden van God overdenkt, dan denk ik, ik zal daar straks wat meer van noemen, de reformatie. Maar wie denkt niet aan de geweldige Maranatha-beweging, dat moet jullie hier toch wel aanspreken. He, toen Johannes de Heer in Wales is geweest in 1904, 1905, toen God daar krachtig werkte door de bediening van Ivan Roberts heen. En Johannes de Heer is naar Wales geweest en hij kwam terug en hij was onder de indruk van de grote werken, de grote daden van God. En dit boekje wat jullie zo vaak zingen, bezingen of uitzingen, hoe je het noemen wil, is uit die opwekking, is uit die herleving ontstaan. Hij heeft heel veel vertaald, Engelse hymns, naar het Nederlands. Hij heeft zelf wat liederen geschreven. Maar dit zangbundeltje is ontstaan in een tijd van opwekking, van herleving. En hij is vervolgens met zijn tent door het land gegaan en met dat orgeltje, dat klaporgeltje. Hij staat nog op het brandpunt. Maar dat getuigt, en daar wil ik naartoe, van de grote daden, de grote werken van God. En er zijn er tot op de dag van vandaag die tijdens die tentcampagnes tot geloof zijn gekomen. Wat ik ermee wil zeggen is dit. God heeft gewerkt ook door de Maranatha-beweging heen. Dat was een opwekkingsbeweging. En dat is goed om daaraan te denken. Die in herinnering te roepen. Want diezelfde God die dat bewerkte, of dat nou gaat over de grote daden in de geschiedenis van Israël, of de reformatie, of die opwekking in Wales en de Maranatha-beweging in Nederland. We kunnen zeggen, God bewerkte dat. Zijn hand zat erachter. En waar ik vanavond naartoe wil is dit. Die God leeft nog. Want het gevaar bij herdenken is dat je van die personen die daarin een belangrijke rol hebben gespeeld een soort monument gaat maken. En dat je terug gaat kijken, een beetje meewarig en zegt, het is toch wat. Dat was nog eens een mooie tijd. En vandaag is het allemaal niet zoveel meer. Nou, ik wil jullie meenemen naar 2 Koningen. Hoofdstuk 2. En dat is een heel mooi gedeelte. Ik zou daar heel veel uit kunnen noemen wat mij aan heeft gesproken. Maar ik kan niet alles uit dat gedeelte noemen. Dus zeg niet morgen van dat heb je niet genoemd en dat heb je niet genoemd. Ik ga er een aantal gedachten uit delen wat de Heer op mijn hart gelegd heeft. Waar hij me bij bepaald heeft de afgelopen week. En dat komt uit 2 Koningen 2, de eerste 15 verzen. En dan komen we natuurlijk tot die bekende uitspraak van Elisa. Waar is de Heere, de God van Elia? Nou, als je al die bewegingen bestudeert, dan moeten we uitkomen bij de God die al die bewegingen heeft bewerkt. En die leeft nog. Want al die mensen die een rol in zo'n beweging hebben gespeeld, die zijn gestorven. Maar de God die dat bewerkte, die leeft nog. En dat heeft mij enorm bemoedigd. En ik hoop dat het u jou ook bemoedigt, ook in de tijd waarin wij leven. Nou, laten we die eerste verse lezen. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En het gebeurde nu toen de Heere Elia in een storm zou opnemen in de hemel, dat Elia met Elisa uit Gilgal wegging. En Elia zei tegen Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden.
Maar Elisa zei, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel. Toen kwamen de leerlingprofeten, die in Bethel waren, de stad uit. Naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei, zo waarachtig, zo waar de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij in Jericho. Toen kwamen die leerlingprofeten die in Jericho waren. Ze kwamen naar voren naar Elisa toe en zeiden tegen hem, weet u dat de Heere heden uw meester van u zal wegnemen? En hij zei, ik weet het ook, zwijg erover. En Elia zei tegen hem, hij blijft herhalen, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen ze beide verder. En 50 mannen van de leerlingprofeten gingen erheen en bleef op grote afstand staan en zij beide stonden bij de Jordaan. Zie je het een beetje voor je wat er gebeurt? Steeds, blijf hier, ze gaan steeds verder en nou zien ze die twee godsmannen zien ze daar staan. En ze staan op een afstandje te kijken. Vers 8. Toen nam Elia zijn mantel, rolde hem op en sloeg het water. Dat werd naar beide zijden verdeeld en zij gingen er beiden door, over het droge. En het gebeurde nu toen zij overgestoken waren dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. En Elisa zei, laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien, als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren, maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. En het gebeurde terwijl zij al sprekend verder gingen zie dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam die tussen hen beide scheiding maakte en zo voer Elia in een storm naar de hemel. En Elisa zag het en hij riep, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. En hij zag hem niet meer. En toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken. En hij pakte de mantel van Elia, die van hem afgevallen was. Hij pakte die op, keerde terug en bleef aan de oever van de Jordaan staan. Hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water. En zei, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, hij. Hij sloeg het water en het werd naar beide zijden verdeeld. En Elisa ging erdoor. Toen nu de leerlingprofeten uit Jericho die aan de overzijde waren hem zagen, zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet, bogen zich ter aarde en bogen zich ter aarde voor hem neer. Tot zover. Persoonlijk vind ik dat altijd een heel indrukwekkend gedeelte. Spreekt me altijd enorm aan. En toen ik dit las en voorbereidde met de inleiding die ik zojuist gehouden heb in mijn achterhoofd, moest ik denken aan de tijd dat ik nog niet zo lang geleden tot bekering was gekomen. Dat was in de zomer van 2000. En in die tijd zocht ik, laat ik het zomaar even noemen, kinderen van God op. Want ik wilde weten hoe zij door de Heer geleid waren. En hoe ze niet alleen goed begonnen waren in de wandel met hem, maar vooral hebben volhard in die wandel. En dat was een broeder, die was al in de 90, dus die had wel wat te vertellen. En hij was ongeveer even groot als ik. En hij was een hele, dat begrijpen jullie in Veenendaal wel, een bevindelijke man. He, driedelig zwart pak en zijn hoed die hing altijd aan de kapstok in de gang. Maar die man, met de theologische overtuiging die hij had, hij vertelde altijd over de weg die de Heer met hem gegaan was. En de dingen die hij daarin geleerd had. En hij sprak altijd heel goed van de Heer Jezus.
En ik heb altijd enorm veel van hem geleerd. En ik studeerde toen in Rotterdam. En als ik dan de wereld om me heen zag, dan had twijfel soms grip op mijn hart gekregen. Zelfs zover het bestaan van God zelfs werd in twijfel getrokken in mijn denken, in mijn hart. En ik werd daarin aangevallen. En als ik dat dan meemaakte, dat was nooit zo prettig. Als ik daar midden in de stad liep, dan belde ik mijn toenmalige vriendin Annette en ik zeg, we gaan vanavond naar broeder die en die toe. En dan wist hij genoeg. Want als ik bij hem was, dan hoefde hij niks te zeggen, maar zijn nabijheid, zijn tegenwoordigheid, zijn spreken, zijn getuigen, deed mijn twijfel verdwijnen als sneeuw voor de zon. En ik zei al, hij was even groot als ik en zijn bank stond op blokken, dan kon hij zijn benen goed kwijt, dus ik zat altijd naast hem. En dan getuigde hij en dan ging ik altijd zeer bemoedigd weer weg. En toen kwam de dag dat hij ernstig ziek werd. En ik ben bij zijn sterfbed geweest. En toen kon hij niet meer spreken. Maar gelukkig had hij in zijn leven, in zijn goede dagen had hij gesproken. Dat is belangrijk, hè? Dat is een lesje die ik zomaar meegeef terzijde. Maar het is belangrijk dat je in gezonde jaren leert spreken over de Heer Jezus, over de weg die hij is gegaan. Dat je daarvan getuigt, van de hoop die in je is. En toen op zijn sterfbed kon hij niet meer spreken. En uiteindelijk overleed hij. En ik weet niet of dat te vergelijken is, maar ik had zo'n ervaring als Elisa. Hij was voor mij zo'n steunpilaar en ik had echt de ervaring, de Heere God heeft deze man op mijn pad gebracht. En hij had me zoveel meegegeven en nu nam de Heere God hem weg. En ik was een beetje gefrustreerd. Ik dacht, dat kan je toch niet maken? En toch gebeurde het. En toen kwam ik in de dankdienst of de rouwdienst, ik weet niet hoe jullie dat hier noemen, maar je begrijpt wat ik bedoel. En ik denk, nou ben ik toch wel benieuwd waarover gesproken wordt. En die beste broeder die het woord mocht brengen, die sprak over die bekende woorden, u voelt hem al aan. Wat we lezen van Elia en van Elisa, die vraag, waar is de Heere, de God van Elia, ja hij? En het was alsof de Heere me heel duidelijk bepaalde hierbij, dat ik niet zozeer gefocust moest zijn op mensen, hoeveel zij ook voor mij betekend hadden, maar dat de God van die mannen, die vrouwen, waar ik tegen opkeek en waar ik steun aan had, dat die God dezelfde bleef en dat die nog steeds leeft. En dat was voor mij toen best moeilijk, maar het was wel heel bevrijdend. Want het leerde mij, mensen zijn van voorbijgaande aard. Maar de Heere God, hij is de ik ben. Dat wil zeggen de onveranderlijk. Hij was er al, hij zal er altijd zijn. En de Heer Jezus zei, ik ben gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. En dat is zo belangrijk, dat wij niet bij mensen blijven hangen, blijven steken. En ik zie dat in allerlei kringen. Dat is niet alleen in de reformatorische kerk. Ook in de evangelische wereld hebben we die beste broeders. Zelfs in de Maranatenkring, geloof me. Zo helemaal weg van bepaalde personen. Van voorgangers of sprekers. Maar besef, die zijn van voorbijgaande aard. God gebruikt ze. In welke kring dan ook. Misschien zelfs in kringen waar u niet zo'n hoge pet van op heeft. Maar er zijn ook kinderen van God. En er zijn ook sprekers die God gebruikt. Ook vandaag. Moeten we goed onthouden. Iets verder kijken. En iets breder kijken dan je misschien gewend bent. Maar we mogen nooit bij die mensen blijven hangen. Laat staan in die mensen gaan roemen. Nou, toen ik daarover nadacht. En over de grote daden van God in de geschiedenis, toen kwam ik dus bij 2 Koningen 2 uit. En ik wil ook iets vertellen over het grote werk van God in de reformatie. Ik kom zo bij 2 Koningen uit, geloof me. Ik hou de lijn erin. Maar het is wel belangrijk dat we onze geschiedenis een beetje kennen. En ik ben daar zo van onder de indruk gekomen hoe God gewerkt heeft. En laat dat heel duidelijk zijn, de reformatie was niet volmaakt. Maar dat heeft te maken niet met de Heere God die dat bewerkte, maar met mensen die hij daarvoor gebruikte. Amen? Dan heb ik dat ook gelijk gezegd. Maar hij heeft een groot werk gedaan door de reformatie heen. En toen ik dat bestudeerde, toen kwam ik erachter dat de reformatie zelf nooit een doel is geweest. Niet van Luther, niet van Calvijn en noem ze allemaal maar op. Maar God heeft het bewerkt vanuit een persoonlijke worsteling. Deze mannen gingen door een persoonlijke worsteling heen en de antwoorden die ze in de Bijbel ontdekten, leidden er uiteindelijk toe dat ze die waarheden zijn gaan delen, want waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En ze konden die voor zich houden. En de misstanden, met name in de Rooms-Katholieke Kerk toen, die hebben ze aan de kaak gesteld, aan de orde gesteld. En er kwam een reformatie op gang. Het was geen doel, maar het was een persoonlijke worsteling met de waarheid van de Bijbel. Een strijd tussen licht en duisternis, waarheid en leugen. En God bewerkte een reformatie. Nou, het is al heel vroeg begonnen. In de 15e eeuw. Toen kwam er een beweging op gang. Geschiedenis. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n geschiedenisman. Dat weet je misschien wel. Maar toch is het goed om je te verdiepen daarin, hè? In de 15e eeuw waren er grote misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk. En er was een grote kloof tussen rijk en arm. Ik ga er in de vogelvlucht doorheen. Maar de kerk was daarmee de schuldig aan die grote kloof. En toen kwam er een beweging in Midden- en Noordwest-Europa. Die wilde weer terug naar de eenvoudige Bijbelse boodschap. En toen stond er een man op, bijvoorbeeld in Engeland, jullie kennen hem allemaal wel, John Wycliffe. Nou, dat is zo indrukwekkend om dat te bestuderen. Die had het verlangen en die zei, de Bijbel, dus dat was voor de reformatie al, hè, die moet gelezen kunnen worden door elke gemiddelde Nederlander of door de gemiddelde Engelsman. Het moet taal zijn van het volk. En het motto, tot op de dag van vandaag, ik heb nog even op de website gekeken, dus je kan het allemaal checken, van de Wycliffe Bijbelvertalers is: iedereen de Bijbel in de taal van zijn hart. Dat is een geweldig verlangen. Dus niet alleen de hoge geestelijke orde kan iets lezen. Nee, iedereen moet die Bijbel kunnen lezen. Nou, en een van de medestanders van John Wycliffe was de bekende Johannes Hus. Heb je wel eens van gehoord, hè? Beetje geschiedenis vanavond, maar is wel mooi. Deze man die zag het belang in van de Bijbel in de eigen taal, zouden wij vandaag zeggen. Al spreek ik geen voorkeur uit voor een Bijbelvertaling. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Die Bijbel moest leesbaar worden. En die Johannes Hus, dat was een hoogleraar uit Praag. Die zette zich daarvoor in en die steunde John Wycliffe. Maar uiteindelijk werd hij geëxcommuniceerd uit de Rooms-Katholieke Kerk. Hij ging nota bene de brandstapel op. En de laatste woorden, een van de laatste woorden van Johannes Hus op de brandstapel was deze: de waarheid overwint. Maar hij heeft ook dit gezegd. En sommigen weten dat, maar ik ga het toch vertellen. Ik vind het zo bijzonder. Moet je luisteren. Vlak voor zijn straf werd voltrokken, sprak Johannes Hus de volgende profetische woorden. Luister goed. Hij zei, moet je even nadenken, hij staat op de brandstapel. Hij zei: vandaag verbrandt u een gans. Nou, de betekenis van Hus in het Tsjechisch is gans. Hij zegt: vandaag verbrandt u een gans. Maar uit zijn as zal een zwaan opstijgen. En deze zult u niet kunnen braden. Nou, het bijzondere, in het oud-Duits werd het woord Luder gebruikt voor zwaan. En Luder was de oorspronkelijke naam, achternaam van Maarten Luther. Dat is mooi, hè? Vandaag verbrand je een gans, daar ging Johannes Hus. Hij ging in de vlammen op. Maar hij zegt: de waarheid overwint. Maar hij zegt: er zal uit dit as een zwaan opstaan, die zou je niet kunnen braden. En 100 jaar later stond Maarten Luther op. En zijn achternaam werd dus in het oud-Duits vertaald met het woord zwaan. En wat is vandaag het symbool van de Lutherse kerken? Dat is een zwaan. Even los van die Lutherse kerk en inhoud, maar het gaat even om hoe God werkt door de geslachten heen. Nou, en toen dacht men, door het verbranden van die Johannes Hus en het onderdrukken van die hervormingsbewegingen, dat er rust in de Rooms-Katholieke Kerk terug was. Nou, en toen kreeg je de reformatie, toen stond Maarten Luther op. En waar ik naartoe wil is dit. Als je die beweging bestudeert, dan zie je dat God daar een machtige zegen aan heeft verbonden. Het feit dat wij nu een Bijbel hebben in onze eigen taal, misschien heb je er wel meer dan één thuis. En u weet, Anne van der Bel, die heeft altijd gezegd: je hebt geen recht op twee Bijbels als er nog één iemand in de wereld rondloopt die er geen een heeft. Amen? Dat is belangrijk. Wij hebben die Bijbel in de taal van ons, waar we mee bekend zijn, van ons land. En mede de reformatie is daarvoor gebruikt. Maar luister goed. Deze mannen waren bereid om zelfs de dood te sterven. En die zeiden: het is zo belangrijk dat het woord van God weer klinkt.
En dat mag zelfs mijn eigen leven kosten. En het kruis van de Heer Jezus en zijn verzoeningswerk kwam natuurlijk in die tijd ook helemaal op de achtergrond te staan. Hè? Zeker door de aflaathandel. Je weet wat een aflaatbrief is? Nou, dat was verschrikkelijk. Dat was gewoon een schriftelijk bewijs van de kerk. Je ging naar de pastoor toe en je zei, wat heb je gedaan? Heb je gestolen? Nou, 25 euro. En dan zet hij het voor je op papier, het is je kwijtgescholden. En als je zei, ja, overspel gedaan, 600 euro. En dat was natuurlijk een geweldige handel. En daardoor werd het kruis van de Heer Jezus en het bloed helemaal verduisterd en naar de achtergrond gedreven. Nou, waar ik naartoe wil is dit. Mensen die hebben dit zo hoog geacht, dat woord van God en het werk van de Heer Jezus, dat zelfs het hun leven mocht kosten. Godsmannen. Nou, nu ga ik even een stapje maken. Van Wycliffe, van Hus, van Luther naar Calvijn. Maar vervolgens naar twee andere godsmannen. In 2 Koningen 2. Want wat ik zie in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis, en dat is eigenlijk wat ik mee wil geven vanavond, is dat de Heere God zelf zo'n beweging bewerkt. Dat deed hij in het verleden. En ik geloof dat hij het nog kan doen in het heden. Misschien ziet u dat niet in Europa. Maar als u de vervolgde kerk een beetje volgt, dan weet u wat er in het Midden-Oosten gebeurt op dit moment. Dan weet u wat er in China gebeurt, in Korea gebeurt. Daar sprake van opwekking. Of u het geloven wil of niet. Vandaag. Daar werkt de Heere God. En ik geloof nog steeds dat de Heere mensen zoals u, jou en mij wil gebruiken om zo een beweging op gang te brengen. En zijn grote daden te verrichten. Want ik zie ook in 2 Koningen dat hij gewone mensen gebruikt voor een buitengewoon groot werk. Nou, ik weet niet of u het makkelijk vindt om te delegeren. Ik vind dat niet makkelijk. Misschien heb ik dat wel eens verteld. Als ik iets aan Annette vraag, mijn vrouw, en ik zeg, doe jij dat en dat even? En dan vraag ik na 2 uur al, en? Is het gelukt? Heb je hem al gesproken? En ze zegt, ja, 2 uur. Ik zeg, ja, heel goed, dat had toch geregeld kunnen zijn. Maar ik vind het moeilijk om te delegeren. Dus met dat ik iets weggeef, trek ik het eigenlijk weer terug. Maar wat ik zie in de Bijbel en door de geschiedenis heen, is dat de Almachtige God mensen, gewone mensen inschakelt om een machtig werk te doen. En dat heeft mij bemoedigd en daarom wil ik je het doorgeven. Want misschien heb je hele kleine gedachten van jezelf. Maar als we bruikbaar zijn in de handen van de Heere, dan kan hij geweldige dingen doen. Nou, we lazen in 2 Koningen 2 van Elia en Elisa die onderweg zijn. En wat zie je dan? De ene godsman volgt de andere op. Nou, zo was het in die reformatie, in die tijd daaromheen ook. Wycliffe, Hus, Maarten Luther, Johannes Calvijn, John Knox, nou noem ze allemaal maar op. Door de Heere gebruikt. Met gebrek, zeker, zeker. En niet volmaakt, absoluut niet. En hier zie je ook twee godsmannen. En wat ik zie, het werk van de Heere gaat door. Daar waar Elia wordt weggenomen en stopt met zijn bediening, neemt Elisa het over. En ik heb het al benadrukt in het gedeelte wat we hebben gelezen. Elia vraagt Elisa een en andermaal om achter te blijven. Vond ik een hele aparte uitspraak van hem. Blijf achter bij de leerlingprofeten. Nou, blijkbaar kan je leerling zijn, hè? Je kan met een volwassen iemand in het geloof opwandelen. En laten we de Elia typeren als een, of neerzetten als een type van de Heer Jezus. En Elisa als zijn volgeling. En dan heb je ook nog de leerlingprofeet. Dat is mooi, hè? Als we elkaar meenemen. We kijken niet op elkaar neer. De ene die verder is in het leven met de Heer. Op degene die nog niet zo lang met hem wandelt. Maar we nemen elkaar mee. Maar op de vraag van Elia, of op het verzoek aan Elisa, blijf toch hier, zegt hij, nee. Ik zal je volgen. En nou gebeurt er iets moois en dan moet je proberen om even te volgen. Elisa blijft bij zijn meester. En hij reist, hebben we gelezen, van Gilgal, Bethel, naar Jericho en uiteindelijk naar de Jordaan. En ik geloof dat daar een geestelijke betekenis in zit. En het is bijzonder, de leerling volgt de meester tot het moment dat hij wordt opgenomen. Hij haakt niet halverwege af. De ene godsman volgt de ander op. Nou, waar begint hij? Bij Gilgal. Gilgal. Nou, en Gilgal staat, luister goed, voor vergeving van zonde. Als u Jozua 5 leest, dan gaat het daar over het wegnemen van de smaad van Israël. In Jozua 5 wordt bij Gilgal de smaad van het volk weggenomen. En daarom wil ik Gilgal typeren als de plaats van vergeving van zonde. De eerste stap in je geestelijk leven. Amen. We volgen de Meester. En we ontvangen door geloof vergeving van onze zonde. En de inwoning van Gods Heilige Geest. Dat is toch geweldig? Maar wat je ziet in het leven van veel christenen is dat ze daarbij blijven hangen. En dat ze zeggen, ja, mijn zonden zijn vergeven hoor. Uit verleden, heden en toekomst. Ik heb Gilgal beleefd. Maar mooi hè? Elia zegt, Elisa blijf hier joh. Hij zegt, nee. Ik wil verder. Ik wil verder. Herken je die stappen in je leven? Ik noem dat heilige ontevredenheid. Hè? Als je heilig ontevreden bent, wel heilig. Dan kan de Heer je altijd iets aan je kwijt. U bent toch nog niet uitgeleerd, of wel? Of zijn jullie er hier? Je bent ook nog niet uitgevormd. Nou, ik ben nog redelijk jong, denk ik. Maar ik strek me uit. Want ik geloof dat de Heer nog veel meer voor me heeft liggen. Wat ik nog niet zie. Misschien zie ik dat over een tijdje. Misschien mag ik dat toe-eigenen over een... Maar de wandel met hem is niet statisch, maar dynamisch. Daar zit beweging in. Elisa zegt, nee, ik ga met u verder. En dan komen ze bij Bethel. Nou, Bethel, dat weet je, dat betekent huis van God. Als je meeschrijft, ik wil het graag Genesis 28. Nou, huis van God, dat staat, dus het beeld van de gemeenschap met gelovigen. Is dat ook niet mooi? Dus je komt tot geloof, vergeving van zonde. En dan brengt de Heer Jezus je in het huisgezin. Nou, dat huisgezin, geloof me, is niet alleen Maranatha Veenendaal, voor zover u dat dacht. En dat is ook niet de vergadering of de Nederlandse Hervormde Kerk alleen. Nee, dat is dat huisgezin van God, die wereldwijde kerk met alle ware christgelovigen. En daar brengt hij in. Nou, dat is ook geweldig, toch? Ik heb zo'n strijd gehad om tot geloof te komen. Ik weet niet of je een strijd moest noemen, maar het was een zoektocht. En ik dacht, nou ja, als ik eenmaal vergeving van zonde heb, heb ik het lek boven. En dan red ik het wel in de wereld. Met veel mensen of weinig mensen. Maar als God voor me is, wie zal tegen me zijn? Beetje die visie. Nou, dat klinkt natuurlijk wel mooi. Maar ik ontdekte de gemeenschap. De gemeente als instelling van de Heer. Broeders en zusters waar je aan elkaar kan slijpen, scherpen. Dat je elkaar kan bemoedigen, vermanen, vertroosten. De gemeente is geen verzinsel van mensen, maar instelling van de Heere God. Dat heeft Hij bedacht. Nou, sommigen die zijn daar tevreden mee. Het is bij ons zo knus in de gemeente. We zijn zo één. En ik vind het zo goed. Of voor de rest hoeft het eigenlijk niet meer. Nou ja, Elisa blijft niet bij Bethel. Maar dan dringt hij door tot Jericho. De derde stap in je geestelijk leven. Maak je het een beetje mee? Ik hoop het. En Jericho, nou ja, dat was de onneembare vesting. Dat hoef ik u nu uit te leggen, dat is Jozua 6. Jericho is het beeld van de bovennatuurlijke kracht van God. Hè, mijn kinderen luisteren nog wel eens die cd's van Ellie en Rickert, hè? En de muren van Jericho, die vielen. En dat ging niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Ze moesten gehoorzamen aan de opdracht van de Heer en de muren van Jericho vielen. Jericho is dan ook een beeld voor Gods bovennatuurlijke kracht. Een onneembare vesting wordt ingenomen. Jozua 6. Nou, misschien ken je dat ook wel uit je leven. Hij zegt, Jacques, als je mij 5 minuutjes geeft, dan zou ik graag wel eens willen vertellen van mijn Jericho ervaring. Van Gods bovennatuurlijke kracht in mijn leven. En dat gebeurt vandaag nog. En het is een geweldige zegen als de Heer je daarmee zegent, wat dat dan ook is. Maar dat je zo onder de indruk komt van wie Hij is en wat Hij gedaan heeft in je leven, dat Hij je eigenlijk nog een dieper inzicht heeft gegeven in het vaderhart van God. En die wonderlijke uitreddingen, die wonderen van God, te ervaren in je leven, die geven vertrouwen ook voor de toekomst, hè? Want Hij is de onveranderlijke. Dat mag je hoop geven. Elia zegt, Elisa, blijf maar in Jericho. Het is goed zo. Vergeving, gemeenschap, Gods wonderlijke krachten. Ik ga naar de Jordaan toe. En nou komen ze bij de Jordaan. En Elisa zegt, nee, ik ga ook mee. En de Jordaan, je kan dat lezen in Matthäus 3, waar het gaat over de doop
Daarvan geloof ik dat de Jordaan een beeld is van onze identificatie met Christus in zijn dood. Om zelfs zo ver te gaan in de wandel met de Heiland. Ik identificeer mij met hem, met Christus in zijn dood. En dat mag je uitbeelden, laten zien, tonen, door je te laten dopen. Maar broeders en zusters, deze laatste stap spreekt over het gaan van Christus kruisweg. Het spreekt over het gaan van de weg van zelfverloochening. Elisa stopte niet bij Gilgal, maar hij ging door, trouw aan zijn meester, tot aan de Jordaan. En hij identificeerde zich helemaal met hem. En weet je, als ik dat lees, en ik las dat van de week, dat kwam zo bij me binnen. En ik hoop dat je je leven ook toetst, hoe je daar zelf in staat. Elisa volgde zijn geestelijke vader en werd gevormd in die navolging. En hij werd voorbereid om Elia op te gaan volgen. En wat zie je vaak? Dat de Heere God iemand op je levenspad brengt. En ik hoop dat je daarvan weet. Ouderen, geestelijke broeders of zusters. Ik getuigde er van eentje in mijn leven, maar ik kan er gelukkig van meer getuigen. Die mij gevormd hebben, die mij gevoed hebben. Maar ja, waarvan je niet hoopt dat die dan weggenomen wordt, hè? Maar ik ontdekte, God vormt je en kneed je en maakt je klaar, zodat de volgende generatie ook mannen en vrouwen Gods heeft. Waar de Heer door kan gaan werken. En waar hij de volgende generatie mee wil bereiken. Geloof je dat hij zo werkt? Elisa, hij haakte niet af, maar bleef volharden. En wat lezen we dan in 2 Koningen? Lees maar mee. 2 Koningen 2. Die wonderlijke teksten in vers 9 en in vers 10. En het gebeurde toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei, vraag mij wat ik voor u zal doen. Voordat ik van u weggenomen word. En Elisa zei, laat hij toch 2 delen van uw geest op mij mogen zijn. Maar hij zei, u hebt een moeilijke zaak gevraagd. Als u mij zult zien als ik bij u vandaan weggenomen word, dan zal het u gebeuren. Maar zo niet, dan zal het niet gebeuren. Zie je voor je? 2 godsmannen. De ene gaat de andere opvolgen. Op een afstandje staan die leerlingprofeten. Wat is dat voor tafereel geweest daar? 2 godsmannen waar je tegenop kon kijken. Wat gaat er nu gebeuren? Elisa, hij bleef maar volgen. De vraag, even tussendoor, die je zelf moet stellen. Hoe ver bent u bereid te gaan? Met de Heer Jezus. Welke stappen maakt u in uw geestelijk leven? Er is toch wel beweging in uw geestelijk leven? Er is toch wel sprake van geestelijke groei? Was op in genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Dat staat in de context juist van de eindtijd, hè? Dus het is belangrijk dat er ontwikkeling, geestelijke ontwikkeling in uw leven plaatsvindt, in jouw leven plaatsvindt. Dat er sprake is van groei. Ik heb 12 jaar in het bedrijfsleven gezeten, maar stilstand was achteruitgang, hoor. Maar geestelijk is dat precies zo. Elisa maakte geloofstappen. En mijn vraag aan ons allen, ook aan mezelf is, hoe ver gaan wij? Zijn wij bereid om net zo ver met de Heer Jezus mee te gaan, als dat Elisa meeging met Elia? En dat wij zo ver zijn, ik wil me identificeren met Christus in zijn kruis, dood en opstanding. Ik ben bereid om de weg van het kruis te gaan. De weg van de zelfverloochening. En ik wil bruikbaar zijn. Zoals de Heere Jezus, hij bij uitstek natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Een middel is geweest in de hand van de Vader om een groot werk te doen. Wil ik vandaag een instrument in zijn hand zijn. En ik volg mijn Heiland door eer en door oneer. Door goed gerucht en kwaad gerucht. En ik wil hem trouw zijn tot in de dood. Dat hebben we vandaag nodig. Mensen die weten waar ze voor gaan, ik moet het anders zeggen, weten voor wie ze gaan. En dan dat moment in 2 Koningen 9 vers 9 en 10. Elia kondigt zijn hemelvaart aan. En dit heeft mij diep geraakt. Elisa mag een verzoek doen. En als ik dan die woorden bestudeer, dan ben ik daar voor mezelf vol mee bezig. Als Elia een type van de Heer Jezus is. En ik mag vandaag zijn volgeling zijn. Al durf ik niet in de schaduw van Elisa te staan. Laat dat duidelijk zijn. Maar je mag een verzoek indienen. Dat geloof ik hoor, bij de Heer Jezus vandaag.
En het wonderlijke is, als Elisa dat voorrecht krijgt, luister goed, dan vraagt hij niet om geld. Dan vraagt hij niet om macht. Dan vraagt hij niet om titels. Dan vraagt hij zelfs niet om gezondheid. Hij vraagt ook niet om luxe en om comfort. Hoeveel zijn er vandaag niet? Ja, als ik dit en dat heb, en de Heer voorziet daarin op een wonderlijke manier, oh ja zeker, dan zal ik hem alle eer en glorie daarvoor geven. Maar dan ben ik bereid om de weg van de Heer te gaan. Maar bij Elisa lees je dat niet. En ik denk dat dit de kern is van de mannen en vrouwen die God vandaag wil gebruiken. Die zijn niet in de allereerste plaats op zoek naar luxe en comfort. Die zijn niet in de allereerste plaats op zoek naar gezondheid, geld of macht. Waarom niet? Omdat we dat niet lezen in het leven van de Heer Jezus. Mag ik het eens zo zeggen, die heeft zich bijna doodgewerkt. Niet in de luxe comfortzone. Hij heeft zichzelf verloochend om de wil van de Vader hier op aarde te doen. En zijn Vader, hier ben ik om uw wil te doen. En ik denk dat Elisa het begrepen heeft. Hij zei, nee, ik hoef niks van dat alles. Nou, wat wil je dan wel? Ik wil een dubbel deel van uw geest. Heb je niet meer wensen? Dit is wat ik wil. En dat vind ik zo bijzonder. Elisa was er diep van overtuigd, luister goed, niet hoogmoedig, van ik wil een kopie zijn van die. Dat zie je vandaag ook, hè? Soms hoor je wel eens aan iemand ze spreken, door wie die gevormd is. Nou, op zich hoeft dat niet verkeerd te zijn, maar we moeten geen kopietjes worden. Ik ben niet zoals de andere sprekers hier. Die zijn misschien bekwamer of geliefder of spreken anders of zijn niet zo lang of niet zo druk. Nou ja, u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat hoeft ook niet. Ik ben ik. En zo heeft de Heer het bedoeld. Ieder vogeltje, zei dominee Jacques van Dijk al, zingt zoals het gebekt is. En moet al vooral dicht bij ons hart blijven. Echt blijven. Puur blijven. Niet dingen na gaan doen. Maar puur blijven. Nou, Elisa zegt, Elia, als ik in uw voetsporen wil gaan, dan heb ik het gewoon nodig. Dat dubbele deel. Begrijp je wat ik bedoel? Dus het is niet hoogmoedig, maar Elisa neemt zijn taak serieus, zijn roeping, en hij zegt, wil ik in uw spoor kunnen gaan, dan kan ik niet zonder dat dubbele deel. Hij was blijkbaar diep overtuigd, dat is een mooie les, hè? Vanuit de omgang met Elia, dat deze man bijzonder gezalfd was door de Heer. Dat geloof ik. Dat proef je als je met iemand optrekt. Dat je zegt, dit is anders. Die broeder is anders. En ik hoop dat je die mensen in je omgeving hebt, of misschien ben je zelf al zo iemand. Alleen je ziet het niet van jezelf altijd, hè? Maar dat je iemand bent die verschil maakt vandaag. Je bent niet altijd geliefd hoor dan. Maar wel verschil maken. En ik geloof dat Elisa in het leven van Elia keek. En dat hij daar, ja, waar kennen we Elia van? Elia staat tot op de dag van vandaag in Israël bekend als de profeet van de wonderen. Als u wel eens in Israël bent geweest. En heeft u misschien een bezoek gebracht aan de Karmel. Nou, wie kom je als eerste tegen? Elia. Er staat een enorm beeld van Elia met een zwaard in zijn hand en een baalpriester onder zijn voet. Geloof me. Dat is het eerste wat je ziet en dan ga je omhoog. Nou, dat is de trots van het Joodse volk. Elia is de profeet van de wonderen. En toen de Heer Jezus vroeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Toen kwamen er drie grote namen. Johannes de Doper, Jeremia en Elia. Of een van de andere profeten. Maar Elia wordt onder andere concreet genoemd. Dus als ze de Heer Jezus zagen, dachten ze aan Elia. Waarom? Nou, de Heer Jezus ging Israël rond en hij deed wonderen en tekenen. En toen ze de Heer Jezus zagen, dachten ze, oude tijden herleven. We denken aan Elia. Dus Elia stond hoog in het vaandel. En Elisa, als zijn leerling zegt, als ik de weg van u wil gaan, als ik het werk wil voortzetten, dan heb ik nodig een dubbel deel van uw geest. En tegelijkertijd ook dit. Jacobus, Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En hij bad opnieuw een gebed. Dat is mooi, hè? Kijk, dat is het kenmerk van een echte knecht van de Heer. Ergens heel gewoon. Dat is mooi. Heel eenvoudig. Naar Jezus. Leer van mij. Nederigheid. Ootmoedigheid. En tegelijkertijd zo krachtig. Hij sprak niet als de schriftgeleerden.
Hij sprak met gezag en autoriteit. En dat is mooi, hè? We leven niet in een soort droomwereld. Een onbereikbare spreker of zo. Oh, die man kan je bijna niet bereiken. Het is een soort krans om die man. Nee, gewoon doen. Maar tegelijkertijd heel krachtig. En Elisa zegt, dat heb ik nodig. Nou kom ik op een spannend stukje natuurlijk. Want wat is dat nou, hè, dat dubbele deel? Ik weet niet wat uw ervaring is, maar ik heb veel verklaringen thuis. En in heel veel verklaringen, als je de betekenis van een tekst wil weten waar je niet uitkomt, dan ga ik een verklaring lezen en dan zeggen ze er ook niks over. Die hebben ze zelf ook overgeslagen. Begrijp je wat ik bedoel? Dus als je een moeilijke tekst hebt, dan ga je zoeken. En zeg je, nou, bij hem zou ik het wel vinden. Ja, dan slaat hij hem ook over. Of kennen jullie die ervaring niet? Maar het is wel mooi. Dan leidt de Heer naar hemzelf toe. En dan zeg ik, Heer, wat betekent dat nou? Dat dubbele deel van Elia. Nou, ik ga een poging doen. Wat bedoelde de Bijbel met uw geest? Nou, je zou kunnen uitleggen dat het gaat om een geestesgesteldheid, hè? Om een gezindheid. Zo wordt het in de Bijbel ook wel eens gebruikt, hè? Als het gaat over de gezindheid van de Heer Jezus, laat die gezindheid in u zijn, zodat de kenmerken terugkomen in ons die ook in de Heer Jezus zichtbaar waren. Nou, zo zou je kunnen zeggen, die gezindheid van Elia, en hij had een goede gezindheid, toegewijd, trouw, soms wel moedeloos, maar toch, de grote lijn was trouwe toewijding. Hij was nederig, ootmoedig, onverschrokken ook. Wat dacht je in die confrontatie met Ahab? Dat is wat geweest en Izebel. Maar ik geloof toch niet dat dat hier bedoeld wordt. We moeten eerder denken aan de geest van de Heere, die door het leven van Elia werkzaam was. En dat is de geest, nou komt die, die wel samenwerkt met onze menselijke geest. En daardoor doet hij een groot werk, ook vandaag. En u zegt Elia in vers 10, dat mag je vragen. Mooi, hè? Dat mag je vragen, een dubbel deel. Maar wel op twee voorwaarden. De Heere God is de enige die dat dubbele deel jou kan geven. Kan ik je niet geven? Waar is de Heere? De God van Elia. Ik hoop dat je de lijn een beetje doortrekt, hè? John Wycliffe, Johannes Hus, Maarten Luther, Johannes Calvijn, John Knox, nou, noem al die mannen maar op. Johannes de Heer, laten we hem ook noemen. Dubbel deel van zijn geest. Man is, die heeft zich bijna doodgewerkt, hè, Johannes de Heer, echt. Altijd in dienst van de Heer. Het dubbel deel. Elia zegt, dat mag je vragen, ook voor 2017. Maar ik kan het je niet geven. Ik kan het je niet geven. Mooi, hè? Hij is diep overtuigd dat God een werk in Elisa moet doen. En het tweede wat hij zegt, als je het dubbele deel dan van de Heere krijgt, mooi, dan ontvang je het na mijn hemelvaart. Als ik weg ben, dan ga je het ontvangen. Nou ja, dat doet mij gelijk denken. En u natuurlijk ook, zo allemaal bij Reus hier, aan Johannes 7, vers 39. Waar de Heer Jezus zegt, als ik verheerlijk zal zijn, hè, dan zou de geest worden uitgestort. Dat is toch bijzonder? De toerusting van zijn discipelen. Ja, de Heer, de Vader zou je een andere trooster gaan geven, hoor. Er zei eens iemand, als God iets uit je leven wegneemt, dan geeft hij er iets rijkers voor terug. Ik zeg het voorzichtig, want ik vind het soms wel eens eng, als hij iets wegneemt. Maar toen de Vader de Heer Jezus wegnam, toen gaf hij de geest terug, als het ware, de trooster. De geest werd uitgestort op de Pinksterdag. En die nam intrek in de gelovigen. De Heer Jezus kon lijfelijk, mag ik het zo zeggen, niet in de gelovigen komen. Hij liep bij hen, hij omringde hen. Maar de geest kwam permanent woning maken in de gelovigen. En u zult kracht ontvangen. Nou ja, dan ging het evangelie, hè? U kent het boek Handelingen. Geweldig hoe je dan ziet met dat lied uit Opwekking, All Over the World. The Spirit is Moving. Daar gaat het. Mooi, hè? Vanuit Handelingen. Eerst Joods en toen kwamen heiden erbij. Breidde het zich zo uit. Een groot krachtig werk van God. Na deze zou je het ontvangen. Nou, Elia, nog even over dat dubbele deel, was een gezalfde knecht van de Heere. Een type van de Heer Jezus. Jesaja 61. En nu moet je dit goed onthouden. Zalving in de Bijbel, want ik denk dat het daarmee te maken heeft, dat dubbele deel. Hij was bijzonder gezalfd. Zalving in de Bijbel heeft altijd te maken met een goddelijke bekwaamheid. Bekwaamheid
die de Heere geeft voor de uitoefening van een bepaalde taak. He, dus koning en priester, profeet, dat weet u allemaal. Die werden allemaal gezalfd. Dus het is een goddelijke bekwaamheid waarvoor iemand wordt gezalfd. Dus de Heere God rust toe. Hij voorziet in dat wat je voor een bepaalde taak nodig hebt. Hij roept niet alleen. Dat is mooi, hè? Hij voorziet ook. Hij bekwaamt. Hij rust toe. Hij zalft. Nou, zalving is niet gebaseerd op natuurlijke kwaliteiten. Maar zalving heeft te maken met een bovennatuurlijke toerusting om Gods werk te kunnen doen. Wij beschikken niet over die zalving, maar de Heilige Geest wil over ons beschikken. En die wil ons in zijn handen nemen. En het is zo belangrijk om beschikbaar te zijn. Nu zegt iemand, ja, welke kant ga je nou op? Want 2 Korinthe 1 vers 21 en 22 leren toch dat we reeds gezalfd zijn. Nou, ik zal het voorlezen. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. We zijn in beginsel dus gezalfd. Geldt voor ieder die tot geloof en wedergeboorte is gekomen. Maar ik geloof, als ik naar de Bijbel kijk, als ik naar de kerkgeschiedenis kijk, dat er verscheidenheid is in de mate van zalving. En dat vindt u misschien heel eng, maar ik vind dat niet eng. Er is verscheidenheid in mate van zalving. En Elia was iemand met een bijzondere zalving. Mag ik het zo zeggen, niet gemiddeld. En de mate van zalving kan je niet losmaken van een toegewijd leven. Dat heeft ook daarmee te maken. En ik denk, maar goed, dat is een hoofdstuk apart, in het verlengde daarvan ook met de gave van de Heilige Geest. Dat kan je niet onderscheiden. En je leest bijvoorbeeld van een Johannes in Lucas 1 uit mijn hoofd, het 17e vers, dat Johannes uitging in de geest en de kracht van Elia. Dat staat specifiek van hem vermeld. Dat betekent dat hij zich op de een of andere manier, hoe dat eruit heeft gezien weet ik niet, maar zich wel onderscheiden van anderen, waar of niet. Je ziet in de Bijbel dus, en ik kan het niet anders zien dan ook in de kerkgeschiedenis, verscheidenheid in de mate van zalving. Laat ik een voorbeeld noemen. Door zalving stelt de Heilige Geest ons bijvoorbeeld in staat om het evangelie te brengen met overtuigingskracht en vrijmoedigheid. Waardoor het evangelie tot de harten van de mensen doordringt en zij echt tot bekering komen. Zonder zalving zijn woorden inhoudelijk misschien wel hetzelfde, maar werken zij niet echt iets uit. En ik ga niet een categorie maken wie wel of niet gezalfd is, maar je proeft vaak een bepaalde zalving ergens. Je kan het niet altijd een naam geven, herken je dat? En ik wil niet heel mysterieus worden, helemaal niet, want ik ben heel nuchter. Maar je proeft vaak, hé, daar gebeurt altijd wat. Een gezalfde spreker. Of dat is iemand die op een gezalfde manier een gemeente kan leiden. Met impact. En God verleent daar kracht aan, dat is bijzonder. Nou, Elisa, ik heb al zo eerst gezegd, hij volgde zijn vader, zijn geestelijke vader. Hij zegt het, hè? Mijn vader, zijn geestelijke vader. En hij verlangde naar een dubbele zalving met Gods geest. En dan moet je even meelezen wat we in vers 15 lezen. Want dat wat God innerlijk in ons bewerkt, toen en vandaag, dat is niet iets om voor onszelf te houden. Maar dit vind ik zo'n bijzonder vers, daarom las ik niet tot 14, maar tot en met 15. Dan staat daar, toen nu de leerling profeten uit Jericho, die aan de overzijde waren, hem, dat is Elisa, zagen, zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet, bogen zich ter aarde voor hem neer. Hey, dit is zo belangrijk. Elia maakte in zijn dagen het verschil zodanig dat hij tot op de dag van vandaag in hoog aanzien staat bij het Joodse volk. Maar Elisa ontvangt dat dubbele deel. Ik laat de mantel even liggen, want dat voert te ver nu. Maar Elisa ontvangt dat dubbele deel blijkbaar. Zijn mens is ingevuld. Want hier wordt in vers 15 bevestigd dat diezelfde bediening van Elia, diezelfde zalving, die bijzondere bekwaammaking, die bijzondere toerusting, die wordt zichtbaar door zijn leven heen. En zoals Elia verschil maakt in zijn dagen, zo maakt Elisa in zijn generatie het verschil. Volg je me? Godsmannen. En dit heeft mij zo bemoedigd. Dat we zien dat God het verlangen van Elisa vervult. Mag ik eens vragen? Ja, jullie verwachten de Heer Jezus spoedig, dat weet ik. Maar tot die tijd, waar verlang je naar? Als je vanavond je wens in mag dienen. Wat zeg je dan? Dat verlang ik ook, zeker. Maar als het gaat om bruikbaar te zijn voor de Heer vandaag. Wat hebben wij dan nodig? Die geest van Elisa. Geest van Elia, die onverschrokkenheid. Trouwe toewijding. Trouw zijn in de wandel met de Heer. Trouw zijn woord doorgeven. Door goed gerucht. Door kwaad gerucht. Om zo dienstbaar te zijn. U zegt, ja, maar we kunnen toch niet allemaal spreken. Nee, dat bedoel ik niet. Weet je, van de week kwam iemand naar me toe en die zei dat ook. Ik zei, nou weet je, misschien heb je als huismoeder wel een dubbel deel van de geest van Elia nodig. Om trouw en toegewijd je kinderen voor te leven. Om hen in contact te brengen met de grote werken en daden van God. In het verleden, maar ook in het heden. En ook met het oog op de toekomst. Het maakt niet uit in wat voor positie je staat. Maar we hebben allemaal die bijzondere bekwaammaking nodig. Waarom? Waarom? Omdat wij vandaag geroepen zijn. In de eindtijd verschil te maken. Ik heb net gezegd. Lucas 1. Johannes ging uit in de kracht en de geest van Elia. En welke dagen waren dat? Dat waren de dagen vlak voor de eerste komst van de Heer Jezus. En ik geloof dat we nu leven vlak voor zijn wederkomst. En dat we diezelfde mannen en vrouwen vandaag nodig hebben. En als u, ja, het voert allemaal te ver, ik zou er zoveel over willen vertellen. De tijd van Elia bestuderen, nou die was donker hoor, geloof me. Met Agab en Izebel, dat was een tijd. En in die tijd was er een Elia. En was er een leerling die zei, ik wil in deze tijd een dubbel deel van zijn geest. Dan zie ik het zitten. En dan kan ik verschil maken. En ik geloof dat Johannes in die kracht, in die geest is uitgegaan. En zijn prediking was niet misselijk. Bekeer je. Hij had ook een mantel, hè? Kemels haren mantel. Nou, er valt veel over die mantel te zeggen. Bestudeer dat thuis. Maar hij ging ook uit. En ik geloof, broeders, zusters, dat wij vandaag uit mogen gaan. Maar het viel niet mee. Want nadat Elisa die bijzondere zalving van de Heer heeft ontvangen, lezen we over twee gevolgen. Het eerste wat we lezen is dit. Hij verricht wonderen, net als Elisa. Hij maakt ook een pad door de Jordaan. En het tweede is dat hij water gezond maakt. Dat lees je in vers 19, hè? Het water van Jericho wordt gezond gemaakt. Dus waarin zie je die bediening, die geest van Elia terugkomen? Hij verricht wonderen. Maar tweede, wat ook het gevolg is van die bijzondere zalving, en dat is niet gemakkelijk, dat lees je in vers 23 van 2 Koningen 2. Bespotting en hoon zijn zijn deel. Het is niet een succesverhaal, hè? Maar gaan in de kracht en de geest van Elia betekent ook smaad, hoon. En spot. Als we de weg van de Heer Jezus willen gaan, niet alleen tot Gilgal, niet alleen tot Bethel, niet tot Jericho, maar als wij ons identificeren tot in de kruisdood van de Heer Jezus, dan moeten we ook hier rekening mee houden. Hoon en smaad en spot is zijn deel. En ze bespotten hem en zeiden, kaalkop ga op, kaalkop ga op. Ik moet afronden. Ik ben begonnen. En u zal zeggen, wat heeft dat verhaaltje over die reformatie nou voor zin gehad? Nou, ik hoop dat u de lijn doortrekt. Zo belangrijk om het verleden te bestuderen. Om de grote werken van God op je in te laten werken. Zijn grote daden. Want ik mag vanavond verkondigen, deze God leeft nog. En hij openbaart zich vandaag nog heel bijzonder door het woord. Hebreeën 1 vers 1. Hij spreekt in de laatste dagen. Heel bijzonder door de Zoon. Als ik iets gedeeld heb over al die godsmannen. John Wycliffe, Johannes Hus, Maarten Luther, Johannes Calvijn, Elia, Elisa. Ze lieten allemaal iets zien van de Godsman. Die kwam in de volheid van de tijd. Die de openbaring is van het vaderhart van God. Wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Door hem is het allergrootste werk verricht wat verricht moest worden. Waar heel het Oude Testament al naartoe heen wees, naar verlangde, en waar wij op terugkijken, om het zo te zeggen. Dat machtige werk. Door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En die stem uit de wolk zei het. Deze is mijn geliefde. In wie ik welbehagen heb. Hoort naar hen. De grote daden van God. Die moeten we ons in herinnering roepen. Opdat de volgende generaties een hoop op God zou stellen. Dat is belangrijk vandaag. Waar spreekt u over na de dienst? Ja, dit was niet helemaal zuiver. En daar kan hij nog wel wat leren. Een beetje lang. Herhaling. Of een beetje te dit. Waar spreekt u over na de dienst? Gaat het over de grote daden van God? Heeft u wat te vertellen aan elkaar straks onder de koffie? Hoe de Heere werkt in ons leven vandaag? Aan uw kinderen, aan uw kleinkinderen. Ja, die willen niks meer weten. Nou, u hoeft ook niet te overtuigen. Maar getuig maar van de hoop die in je is. Waar gaat het over? Zijn we hier vol van? Want de Heere God wil vandaag nog werken. Hij werkte door al die mannen heen. God heeft grote daden verricht door mannen en door vrouwen heen. Neem bijvoorbeeld de Corrie ten Boom. Maar waar we voor op moeten passen is dit. Dat we blijven steken, blijven hangen in mensen. Al die mensen, met uitzondering van de Heer Jezus. Al die mannen Gods. Het zijn mensen, vergankelijk. Beperkt. Zondig. Maar we moeten uitkomen bij de God die deze mannen hebben gediend. En voor wie ze bereid waren zelfs te sterven. Want Elisa, hij had het begrepen. In vers 14b. Waar is de Heere? De God van Elia. Ja, hij. Zo'n indrukwekkende tekst. Broeders, zusters. Elke generatie. Daar ben ik echt van overtuigd. Heeft een reformatie nodig. En u kunt zeggen van ja, maar wij zitten gepokt en gemazeld. Of we hebben het wel uitgezocht met elkaar. Ik geloof dat dat het punt is, dat we beginnen in te zakken. Begrijp je wat ik bedoel? Zelfvoldaanheid. Ik heb in onze eigen gemeente vanmorgen gesproken over Laodicea. Die gingen prat op hun vermeende rijkdom. En het beeld wat ze van zichzelf hadden, kwam niet overeen met hoe de Heere God naar hen keek. Dat is gevaarlijk, ook vandaag. En zeg niet, dat is buiten Maranatha, Veenendaal. Onderzoek uw leven. Zijn we vandaag nog fris en toegewijd in het leven met de Heer. Elke generatie heeft een reformatie nodig. Juist onze generatie. En dat is belangrijk om te beseffen. Waarom? Omdat die almachtige God vandaag u, jou en mij hiervoor wil gebruiken. Ja, maar ik kan niet in de schaduw van Elia staan. Elia was een man van gelijke beweging als wij. En er staat van Elia nog, de geest van God was op hem. En ik geloof onder het nieuwe verbond leven dat de geest van God in ons is. We leven na Pinksteren, nadat de Heer Jezus is verheerlijkt. En ik zeg het voorzichtig, maar ik denk dat ik de Bijbel aan mijn kant heb. Wij kunnen wat dat betreft een hoger geestelijk leven leven. Dan Elia leefde in zijn dagen. Die dagen waren niet gemakkelijk. En als we dit op ons in laten werken. Dan is het zo heerlijk. Dat we ons vandaag uit mogen strekken naar de Heer Jezus. Elia deed Elisa een voorstel. Vraag wat ik voor u doen zal. Ik moest denken aan dat lied uit Opwekking. Dit is de tijd van Elia. Die het woord van de Heer tot ons spreekt. Dit is de tijd van zijn dienstknecht Mozes. Die het juk van het onrecht verbreekt. Dit is de tijd van verzoeking. Van duisternis. Net als wou eer. Maar in de woestijn klinkt een stem die uitroept. Bereid nu de weg van de Heer. Hij komt. Hij staat spoedig te komen. En wat hebben we vandaag nodig? Mannen en vrouwen. Die toegewijd leven aan de Heer. En die zoals Johannes de Doper vlak voor de Jezus eerste komst. Uitgaan in de geest. En in de kracht van Elia. Nederige mensen. Ootmoedige mensen. Die verlangen de
weg van zelfverloochening te gaan. Maar tegelijkertijd zo krachtig in de Heer. Die verschil maken. En die voor vele mensen tot zegen zijn. De Heer Jezus. Als de meerdere Elia doet u jou en mij vanavond een voorstel. En hij zegt het. Vraag van mij wat ik vanavond voor je kan doen. Om in deze geest en in deze kracht te leven tot de dag van de komst van de Heer Jezus. Misschien is het goed om een minuut stil te worden. En dat u antwoord geeft, dat u het verzoek indient. Wat is nou het verlangen van uw hart, van jouw hart? Van uw leven, van jouw leven, in de dagen waarin we leven. Hij doet een voorstel. Vraag mij wat ik voor u doen zal. Wat is het eerste wat in je opkomt? Geld, eer, macht, status, aanzien, luxe, comfort. Of zeg je met Elisa, geef mij een dubbel deel van deze Godsman. En dat dubbele deel heeft niet te maken met twee keer zoveel. Maar het heeft te maken met het erfgenaam zijn. Dat wil zeggen, ik heb een dubbel portie nodig van wat de andere erfgenamen krijgen. Het is niet dat je het dubbele van Elia krijgt. Maar degene die erfgenaam zijn, hij beschouwde zichzelf als een erfgenaam, Elisa. Hij zegt, wat de andere erfgenamen krijgen, die volgen. Ik heb een dubbel portie van hen nodig. Laten we stil worden voor de Heere, waarin u, jij, je verlangen naar hem kenbaar kan maken. Heere Jezus, wat is het goed om stil te zijn. We danken u voor deze geschiedenis. Uit de Bijbel, de Bijbelse geschiedenis. We danken u ook voor de getuigenissen uit de kerkgeschiedenis. Al was het niet volmaakt. Maar u heeft zoveel onvolmaakte bewegingen gebruikt. Om mensen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En om uw kinderen te voeden en te onderwijzen. De grote daden van u in herinnering roepen. U bent degene die het bewerkt heeft en nog doet. En het wonderlijke, daar ging het vanavond over. U gebruikt daarvoor mensen. We hebben de verschillende genoemd. Maar wij leven vandaag, 19 november 2017... Heer, het is mijn gebed dat er ook uit Maranatha Veenendaal mannen en vrouwen, jongens en meiden opstaan en zeggen, Heere God, ik ben niet geschikt, maar ik ben wel beschikbaar. En ik verlang als een Elisa een dubbel deel van de geest van Elia, een bijzondere zalving, om vandaag bruikbaar te zijn. Zoals al die godsmannen en godsvrouwen uit de geschiedenis door u gebruikt zijn. Ze leefden niet meer voor zichzelf. Ze leefden niet meer voor eigen verlangens en idealen. Maar hadden zich overgegeven aan u. In het verlangen om uw wil te doen. De werken die u voor hen had voorbereid. Heere, laat dat de vrucht zijn van deze avond. Ik heb gedeeld wat in mijn hart was. Misschien zijn we soms wel te veel bezig, Heere, met het vergaren van kennis. En staan we niet op. Laten we ons niet door u gebruiken. Maar kiezen we misschien toch een beetje de comfortpositie. Heer, ik bid u voor de moeders in de gezinnen. Voor de vaders in de gezinnen. Ik bid u voor de huwelijken. Ik bid u voor de werkkring of de studiegenoten waar we mee optrekken. Heer, dat we heel persoonlijk daar verschil mogen maken. Doordat we wandelen in de geest en de kracht van Elia. Dat we niet hetzelfde zijn zoals zoveel mensen die naar de kerk gaan, maar waar uiteindelijk geen geur van Christus van uitgaat. Stel ons tot zegen, Heer, in de gemeenten waartoe we behoren. Welke dat dan ook is. Opdat we daar ook verschil mogen maken in deze laatste dagen. En dat u vandaag nog een groot werk door uw kinderen heen kan doen. Om anderen tot jaloersheid te verwekken. Maar ook om anderen te confronteren met de waarheid van uw woord. Met de boodschap bekeer je. En geloof het evangelie. Dat onverschrokkenheid ook ons deel is. Dat mannelijke moed ons hart zal vervullen. En dat de geest van Caleb bijvoorbeeld ook in ons is. Die meer letten op u en op het gesproken woord zoals u dat had gedaan dan op mensenwoorden. Heren, ik bid u om een zegen over ons alle leven. U weet wat we zojuist gezegd hebben. U weet wat deze boodschap met ons gedaan heeft. Het was een eenvoudige boodschap. Maar ik geloof wel fundamenteel, juist vandaag. Heer Jezus, we willen tegen u zeggen dat we u lief hebben, omdat u ons eerst heeft lief gehad. En we willen ons met alles wat in ons is, aan u aanbieden. En tegen u zeggen, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn. Aan uw Heer. In de naam van Jezus bidden we u dat.